Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 9 februari. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Hans van der Lucht, de redacteur van Energeia. Welkom Hans.
Goedemorgen Ilse.
We hebben het deze week over kernenergie. De plannen voor twee nieuwe kerncentrales in Nederland lopen vertraging op. De aanbesteding ervoor komt daarom pas halverwege volgend jaar in plaats van dit jaar. Over hoe dat komt en over de stand van zaken vertelt Hans ons zometeen. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema weer naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is in de studio. Goedemorgen Wouter.
Goedemorgen Ilse.
Welke onderwerpen sprongen voor jou uit in het energienieuws van deze week?
Nou, we hadden het eigenlijk vorige week al een beetje aangekondigd. Hè. De salderingsregeling was in de Eerste Kamer, is daar behandeld. De fractie van GroenLinks PvdA lijkt tegen te gaan stemmen. Die hebben zorgen over de terugverdientijd van zonnepanelen. Gaan we het straks over hebben. De CO2-reductie in 2040, 90% doel wat de Europese Commissie nu aanbeveelt. En daarmee moet de EU op koers blijven tussen de doelen voor 2030 en klimaatneutraliteit in 2050... En we gaan het ook hebben over netcongestie, uiteraard. Er zijn bijna geen mogelijkheden meer voor energiehubs op bedrijventerreinen in de provincies Gelderland, Utrecht en Flevoland. Hoe dat zit, hoor je zo.
We beginnen met de salderingsregeling. Zorgen over de terugverdientijd van zonnepanelen maken dat de fractie van GroenLinks PvdA in de Eerste Kamer niet voor de afbouw van de salderingsregeling wil stemmen. Ja, Wouter, vorig jaar in februari stemde een meerderheid in de Tweede Kamer nog voor een wetswijziging om de salderingsregeling af te schaffen. Waarom wil minister Jette de regeling ook alweer afschaffen?
Ja, het is een goede regeling geweest. Hè. Hij heeft ervoor gezorgd dat de wereldkampioen zonnepanelen zijn. We hebben het er vorige week uitgebreid over gehad. Maar er wordt gedacht, nu is die niet meer nodig. De regeling zorgt ervoor dat je goedkope zonnestroom van de zomer kan wegstrepen tegen dure stroom in de winter. Mm. Ja, en dat saldeert, dat middelt uit. En op die manier is de energierekening, of de stroomrekening in elk geval van zonnepanelenbezitters, is behoorlijk laag. Maar de leverancier moet dit verschil ophoesten en die verwerkt dat dus weer in zijn tarieven. En dat betekent dat mensen zonder zonnepanelen daar relatief veel aan bijdragen. En daarvan wordt gezegd dat is oneerlijk. De ACM berekende dat dat ongeveer om enkele tientjes per maand gaat. Dus dat is toch best fors. Zeker als je wat lager inkomen hebt, is dat echt fors. En dat wordt als oneerlijk gezien en dat is een reden om deze regeling af te schaffen. Wat op de achtergrond natuurlijk speelt, en dat is denk ik voor de minister veel belangrijker, de overheidsfinanciën. Het is een dure regeling. De schatkist die is bij voortbestaan de komende jaren honderden miljoenen extra kwijt. In 2030 rekende Jette zelfs voor. Hè, de afbouw waar nu in de Eerste Kamer over gesproken is en over gestemd moet gaan worden. Mm-hmm. Ziet tussen een afbouw tussen 2025 en 2031. Hè, een geleidelijke afschaffing in 2031 is die dan helemaal afgeschaft. Ja. Als die niet afgeschaft wordt, dan is er tot 2031 is de derving van de inkomsten is 2,8 miljard. Nou, dat is behoorlijk fors. Dus dat is bij elkaar reden voor minister Jetter om te zeggen, we stoppen ermee.
Ja, en er komt dan wel iets voor in de plaats, is het idee? Hè?
Ten eerste wordt die dus geleidelijk afgeschaft. Elk jaar mag je wat minder salderen. Mm-hmm. En daar komt een redelijke terugleververgoeding voor in de plaats. Daarvan wordt in eerste instantie bepaald dat 80% van het kale leveringstarief moet zijn. Mm-hmm. En ik geloof dat in 2028 de minister nog een keer opnieuw besluit van wat is nou een redelijke terugleververgoeding. De ACM heeft er ook wat over te zeggen. Nou, weet ik even het fijne niet precies van, maar het is niet zo dat je niks krijgt voor de zonnestroom die je teruglevert. Mm-hmm. Maar het idee is natuurlijk dat door die salderingsregeling af te schaffen, dat mensen met zonnepanelen wat meer gelijktijdig tijdens hun productie ook hun stroom gaan verbruiken. Want op dit moment door salderen is daar geen enkele prikkel voor. Terwijl de drukte op het net wel maakt dat we die kant op moeten.
Ja. Ja, en deze week was er een debat in de Eerste Kamer over het afschaffen van de regeling. En senator Vert Kroonen voerde daar namens GroenLinks PvdA het woord. Welke argumenten gaf hij voor het standpunt van deze fractie?
Waar het op neerkomt is, Jette belooft van ook zonder salderen is er nog steeds een hele goede business case om zonnepanelen op je dak te leggen. De terugverdientijd, hè, dat is een heilig begrip geworden tegenwoordig, wordt in het vooruitzicht gesteld dat die ongeveer op 7 jaar blijft. Dat is wat politiek gezien als redelijk geacht wordt. Maar ja, Kroonen die zegt van ja, Jette die stelt de zaken veel te rooskleurig voor. Moet nog maar zien of die 7 jaar wordt gehaald. Hij rekent helemaal niet alles mee. Ook onderhoud moet meegerekend worden, installatiekosten enzovoort. Nou, hij twijfelt over of die cijfers kloppen. En zijn redenering is, Ja, tot nu toe hebben hoge inkomens met koophuizen hebben heel erg geprofiteerd van die salderingsregeling. Nu zijn zonnepanelen zo goedkoop geworden dat ook de midden- en de lagere inkomens aan bod komen om zonnepanelen aan te kunnen schaffen. Mm-hmm. Ja, en net op dat moment schaffen we dan die salderingsregeling af. Hij zegt dat is oneerlijk en dat wil hij niet. Hij wil harde toezeggingen over die terugverdientijden.
Ja.
En hij wil dat woningcorporaties, huurwoningen, dat is een beetje het zorgenkindje van hoe kunnen we daar nog zonnepanelen kunnen blijven stimuleren.
Mm-hmm.
Nou, daar wil hij ook harde garanties voor dat Jette daarvoor opkomt.
Ja. Ja, misschien ook goed om even naar een stukje achtergrond te kijken. De salderingsregeling gaat inmiddels al bijna 20 jaar terug. En heeft uiteindelijk dus tot een grote groei geleid van het aantal zonnepanelen op Nederlandse woonhuizen.
Ja, die regeling, hij stamt niet echt uit 2004. In 2004 werd salderen voor het eerst toegepast in de wetgeving. Dat was de liberalisering van de energiemarkt, maakte dat het toen mogelijk was. Het was helemaal niet een aparte regeling die toen werd opgetuigd. Er waren toen nog zo ontzettend weinig zonnepanelen op daken. Dat speelde toen helemaal niet.
Mm-hmm.
Dat kwam pas later. Ergens in 2011 werd het echt in de Tweede Kamer werd er politiek over gesproken. En in 2013 is er echt een wettelijke regeling waarin de salderingsregeling eigenlijk zoals we die nu kennen is vastgelegd. Toen werd er al gelijk bij gezegd van dit moet een tijdelijke regeling zijn. Eerst zou het in 2017 worden afgeschaft. Toen zou het in 2020 worden afgeschaft. Nou, inmiddels is het idee om het in 2025 af te schaffen. En dat is dus ook nog steeds onzeker.
Mm-hmm.
En dankzij die salderingsregeling, zei het net al, zijn we zonnepanelen kampioen, wereldkampioen zonnepanelen geworden. Wie daar meer over wil weten, moet even de podcast van vorige week terugluisteren. Ja, nou ja, dat.
Heel goed. Ja, vorige keer tijdens de stemming in de Tweede Kamer over de afbouw van de regeling stemden GroenLinks, PvdA en de BBB tegen. Hoe staat de BBB er nu in?
Ja, de BBB is nog steeds tegen. Het lijkt erop dat er met Vert Kroonen van GroenLinks, PvdA misschien nog wel gepraat kan worden. Hè? Hij heeft in elk geval een brief geëist van Jette. Die moet voor het weekend komen, dus die verwachten we ergens deze vrijdag. Waarin Jette kan uitleggen hoe die toch kan zorgen dat op die huurwoningen het beter gaat. En hoe die terugverdientijd beter gegarandeerd wordt. Maar de BBB lijkt gewoon echt tegen. Die hebben wel min of meer dezelfde argumenten. Hè? Vooral het feit dat nu de lage inkomens eindelijk aan bod zijn. Dat we dan op dat moment die regeling gaan afschaffen.
Ja.
Ja, dinsdag gaan we het merken. Dan moeten de senatoren het achterste van hun tong laten zien en ja of nee zeggen.
Dan gaan we naar je tweede onderwerp. De Europese Commissie beveelt een CO2-reductie aan van 90% in 2040. En daarmee moet de EU op koers blijven tussen de doelen voor 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. De aanbeveling wordt gezien als startschot voor onderhandelingen over een nieuw klimaatdoel voor de EU. En dit in aanloop naar de Europese verkiezingen in juni. Hoe zit dit, Wouter? Wordt er dan opnieuw onderhandeld over de klimaatdoelen?
Nee, niet op die manier. Hè. De klimaatdoelen zoals die nu bestaan voor 2030 en 2050, die blijven gewoon gehandhaafd. Hè. In 2030 moeten we 55% CO2-reductie hebben gerealiseerd. In 2050 moeten we een klimaatneutrale economie hebben.
Mm-hmm.
Dat blijft staan. Maar wat er nog niet was, was een tussendoel voor 2040.
Ja.
Nou, dat is nu in eerste voorstel door de Europese Commissie vastgesteld. Op 90% CO2-reductie in 2040. En er wordt in juni wordt er, zijn de nieuwe Europese verkiezingen. Daarna moet de Europese Commissie opnieuw definitief een voorstel doen voor zo'n tussendoel. En dan wordt er vervolgens door het Europese parlement en de Raad van Ministers wordt daar verder over gesproken.
Ja, rond het aantreden van Wopke Hoekstra als eurocommissaris voor klimaatactie is het tussendoel van 90% reductie al genoemd. Komt dit doel uit de koker van Hoekstra?
Nee, eigenlijk niet. Hij moest het beloven om zich in te spannen voor dit reductiedoel van 90% om eurocommissaris te worden.
Hm.
Het is toen rond zijn aanstelling de Volkskrant had er een hele mooie reconstructie over toen de tijd, afgelopen najaar. Waaruit blijkt dat met name de Groenen het heel slim hebben gespeeld. Hè? Die wilden eigenlijk Hoekstra helemaal niet hebben als eurocommissaris voor klimaat. Ze zeiden, ja, het is een CDA'er die nog nooit enige blijk heeft gegeven van enige interesse in klimaat.
Ja.
Wat moet die man op die post? En dat imago wat aan Hoekstra kleefde, dat hebben ze eigenlijk heel goed uitgespeeld. En daardoor best wel goede toezeggingen van hem gekregen over het ambitieniveau dat hij wilde hanteren. En daar is die 90% uit naar voren gekomen. Dus het komt eigenlijk uit de koker van Bas Eickhout van de Groenen en Mohamed Gahim.
Ja. Wanneer gaan we in Nederland iets merken eigenlijk van dat nieuwe doel?
Kijk, hoe het werkt is, we zijn nu nog heel erg druk met die 2030 doelen en die halen. En al het beleid wat nu uitgevoerd wordt, is daarop gestoeld. En dat gaat dus automatisch over in een doel naar 2040. Dus ja, Nederland, zeker in Europese zin, behoort bij de wat ambitieuzere lidstaten. Dus dat Europa zo'n tussendoel gaat stellen, dat ik denk niet dat wij in Nederland daar heel veel gaan merken, omdat we dat ambitieniveau toch wel op dat niveau hebben. Ja. Dat dwingen we nationaal al af. Dus, maar het is ja, afhankelijk van hoe de politieke ontwikkelingen zijn. Dat weet je tegenwoordig natuurlijk helemaal niet meer. Ja. Is het een goede stok achter de deur om dat ambitieniveau hoog te houden?
Ja. Maar de klimaatdoelen zijn ambitieus, maar de Europese boeren gaat het veel te snel. Deze week werd bekend dat de Europese Commissie een aantal verduurzamingsplannen intrekt, waaronder de afspraak dat de landbouw 30% CO2 moet reduceren. Zijn de CO2-reductiedoelen voor 2030 en verder eigenlijk wel te doen?
Nou ja, op papier in elk geval wel. Ja, of ze in de praktijk ook daadwerkelijk te doen zijn. Nou ja, we hebben het eerder in de podcast over gehad. De 2030 doelen in Nederland in elk geval zijn voor het eerst binnen bereik. Hè? Dat had het PBL in de klimaat- en energieverkenning uitgerekend. Mm-hmm. Dus ja, laat ik daar toch maar gewoon ja beantwoorden. Ja, het is te doen. Maar het is wel alle zeilen bijzetten.
Dan hebben we nog je derde onderwerp. Dankzij netcongestie zijn er bijna geen mogelijkheden meer voor energiehubs op bedrijventerreinen in de provincies Gelderland, Utrecht en Flevoland. Ja, als eerste, Wouter, wat doen energiehubs eigenlijk?
Nou, energiehubs, dat zijn over het algemeen worden die gevormd op bedrijventerreinen waar verschillende afnemers, hè, verschillende soorten bedrijven met elkaar afspraken maken over opwek, afname, opslag van elektriciteit. Waardoor de belasting op het net minder groot wordt. Hè. Het heeft allemaal te maken met die congestieproblematiek waar we bijna wekelijks over spreken. Mm-hmm. Het idee is als je als een hub, als een club bedrijven met elkaar gaat samenwerken, met elkaar afstemt hoe je elektriciteit verbruikt, ja, dat je dan het net minder belast en meer flexibiliteit kan leveren.
Ja, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelde in oktober nog geld beschikbaar voor energiehubs.
Ja, 166 miljoen. Ja. Geen klein bier.
Best veel geld. En energiehubs zouden eigenlijk onderdeel kunnen zijn van de oplossing van netcongestie. Hoe komt het dan dat het nu niet het geval is?
Nou, het is niet het geval. Het is alleen niet automatisch het geval. Mm-hmm. Het idee is dat energiehubs zouden bijdragen aan het ontlasten van het net door flexibiliteit te leveren. Maar dat is nu eens een keer goed onderzocht door Tennet en de regionale netbeheerders. En ja, dat blijkt dus tegen te vallen hoeveel flexibiliteit ze kunnen leveren. En dat komt ook omdat, kijk, waar het om gaat is met name ontlasten van het net op piekmomenten. Mm-hmm. Maar die piekmomenten blijken wat vaker voor te komen dan waarvan uitgegaan werd. Hè. Althans, laat ik het anders zeggen. Er zijn piekmomenten op het hoogspanningsnet, hè, de snelwegen van het stroomnet. En er zijn piekmomenten op het regionale net, de provinciale wegen van het stroomnet, zo gezegd. Ja. En die blijken niet helemaal samen te vallen. Daar werd eigenlijk wel een beetje van uitgegaan, maar nu dat niet zo blijkt te zijn, ja, blijken die energiehubs en hoe dat precies zit, Tijden van de Zee heeft daar een mooi stuk over geschreven. Dat valt na te lezen op energeia.nl. Daar ga ik nu niet verder op in. Maar die energiehubs, de bijdrage die zij kunnen leveren, ja, die is niet. Het is niet automatisch zo dat een energiehub een bijdrage levert. Daar is veel meer maatwerk voor nodig. Eigenlijk regionale netbeheerders en Tennet moeten met elkaar een analyse maken per energiehub van wat kan die bijdragen en wat niet. En pas dan kunnen de klanten, de aangeslotenen, de bedrijven waar het nou eindelijk om gaat en die willen verduurzamen en elektrificeren, pas dan kan hen een aanbod gedaan worden. Ja. Nou, dat vraagt weer allemaal meer menskracht, meer tijd, meer onderzoek. Ja, menskracht is al zo schaars bij netbeheerders, dus ja, dat is wel toch een beetje een showstopper voor energiehubs.
Ja, het bericht dat er bijna geen mogelijkheden meer zijn voor energiehubs, ja, zorgt er wel voor onrust bij verschillende partijen.
Ja, precies. Het bood perspectief, hè, de energiehubs. En ja, nu blijkt dat ineens toch niet te kunnen. Nou ja, VNO-NCW Midden die sprak over een enorme domper. De provincie Gelderland die hekelde de onduidelijkheid die dit nou weer allemaal oplevert. Hè. Gerard Taat sprak Tijden van de Zee mee, regisseur energiehubs van de provincie Gelderland. En die zegt, ja, we zitten nu in de fase van wat betekent dit nou precies? Welke ruimte is er nou nog wel? Mm-hmm. De VVD heeft al kamervragen gesteld inmiddels. En ook een echte daadwerkelijke energiehub hadden we even aan bod laten komen. Powerhub over Betuwe. Ja, die zeggen ook, ja, zo teleurgesteld, hè. Dachten een oplossing in handen te hebben, hoe klein misschien ook. Ja. En dan gaat er ook weer een streep door.
Dankjewel, Wouter. Dan gaan we het hebben over kernenergie. De plannen voor twee nieuwe kerncentrales in Nederland lopen vertraging op. De aanbesteding ervoor komt aan pas halverwege 2025 in plaats van dit jaar. En over hoe dat komt en over de stand van zaken praat ik met redacteur Hans van der Lucht. Hans, ja, het demissionaire kabinet geeft een aantal redenen voor de vertraging. Waarom zijn de plannen vertraagd?
Ja, minister Jette van Klimaat en Energie heeft enkele dagen terug de Tweede Kamer op de hoogte gesteld in een brief met de stand van zaken. We zijn nog in fase 1, schrijft hij, van in totaal 4. Die fase bestaat uit locatiebesluit, overeenstemming bereiken met de regio en het voorbereiden van de aanbestedingen. Mm-hmm. Voor beide processen wil hij meer tijd. Het overeenstemming bereiken met de regio. En Borselen is in principe de locatie waar die kerncentrales moeten komen. Mm-hmm. Borselen heeft Borselse voorwaarden gesteld. Mm-hmm. En ook het proces met drie geïnteresseerde partijen. Om te kijken onder welke voorwaarden zij het zouden willen doen. Gaat meer tijd kosten. Dat is belangrijk om dat goed te doen, zegt Jette. Want vervolgens kan fase 2, de werkelijke aanbesteding, dan vlotter verlopen.
Ja, en hoe concreet zijn de plannen nu? Hoe zeker is het dat die centrale zou komen?
Zeker nog niet. Wel waarschijnlijk. De plannen komen uit de koker van dit kabinet. 2 jaar geleden in het regeerakkoord werd dit opgenomen. En werd er 500 miljoen gereserveerd in ieder geval voor de voorbereiding. Dus zeker nog geen definitief bouwbesluit. Daar zal de Tweede Kamer mee moeten instemmen. Maar dat lijkt geen groot obstakel. Even terug in de tijd. De energietransitie draait om CO2-vrije stroom. Vanuit de linkerzijde is daar politiek natuurlijk vooral aangetrokken. Mm. Maar dan ging het vooral om wind- en zonne-energie. Op een gegeven moment merkte rechts, kernstroom is ook CO2-vrije stroom. Kom, kerncentrales zijn ook goed voor de energietransitie. Mm. En is er dus vooral aan de rechterzijde in het politieke spectrum veel steun voor nieuwe kerncentrales. Yeah. Dus met de huidige Kamerverdeling zal dat zeker geen gevaar lopen.
En wat zijn de dingen waar de Tweede Kamer nog mee moet instemmen?
Het belangrijkste zal zijn de financiering. Er zal overheidsgeld bij moeten. Het gaat om miljarden investeringen. Even als achtergrond. Er zijn recent 3 nieuwe kerncentrales gebouwd in Europa. Of deels loopt die bouw nog. Mm. Finland, Engeland en Frankrijk. Even het voorbeeld van Frankrijk. Het Franse bedrijf EDF is een van de gegadigden voor de bouw in Nederland. 20 jaar geleden zeiden ze voor 3 miljard kunnen we een kerncentrale bouwen. Flamanville 3. De kerncentrale moet nu nog worden opgestart, bijna 20 jaar later. En de teller staat inmiddels op 13 miljard. Dus dat is het viervoudige. In het voordeel van Nederland zou kunnen spelen dat Nederland de techniek die in die 3 centrales wordt toegepast, ook hier zou willen gebruiken. Dus daar is al meer ervaring mee opgedaan. En wellicht zou de bouw dan sneller kunnen gaan. Maar goed, de kosten dus. Er moet nagedacht worden over een financieringsconstructie. Voor de verkiezingen heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken voor staatsdeelneming. Zoals olie en gas, EBN een rol speelt in de olie- en gaswinning en deelt in de winsten. Zou dat ook dan bij kerncentrales kunnen? Maar daar zijn allerlei mogelijkheden voor. Er zou ook een gegarandeerde afnameprijs van de elektriciteit kunnen komen, zodat een kerncentrale gegarandeerde inkomsten heeft. Mm-hmm. En dan zal de Europese Commissie nog het staatssteunregime dat Nederland kiest ook moeten goedkeuren. Mm-hmm. Dat is vooral politiek gezien iets wat nog heel belangrijk is. En verder is natuurlijk de locatie, Borselen.
Ja. Ja, de provincie Zeeland heeft harde voorwaarden gesteld aan de komst van de 2 nieuwe centrales. En er zijn participatietrajecten opgezet die in Borselen hebben geleid tot de Borselse voorwaarden. Je noemde ze al. 39 voorwaarden die inwoners samen hebben opgesteld voor de komst van die centrales. Welke voorwaarden zijn dit bijvoorbeeld? En hoeveel gewicht hebben ze eigenlijk in de besluitvorming?
Ja, in Borselen is een soort burgerberaad opgezet. 100 burgers van 16 tot 85, zegt de gemeente, hebben uitgebreid overlegd over wat ze zouden willen voor de lokale gemeenschap. Mm-hmm. Dat is een heel document geworden van 67 pagina's met een hele lange lijst voorwaarden. Dus 39 voorwaarden verdeeld over 10 hoofdstukken. Dat zijn hoofdstukken die vrij voorspelbaar zijn. Deels zoals de bouw, veiligheid, duurzaamheid en natuurlijk compensatie. Mm-hmm. Sommige daarvan zijn heel vanzelfsprekend, zoals veiligheid. Er moet gewoon geen lekkage zijn. De omgeving moet veilig blijven om te wonen. Maar er zijn ook een aantal hele typische voorwaarden. Zo zeggen de voorwaarden dat de kerncentrales grotendeels in Nederlands eigendom moeten blijven, omdat buitenlandse partijen wel eens eigen commerciële belangen zouden kunnen nastreven die niet stroken met de belangen van de lokale bevolking. Mm-hmm. En als het gaat om compensatie, dan spreken de voorwaarden over 4-5% van de bouwsom. Conservatieve schatting, 10 miljard per kerncentrale, 20 miljard bij elkaar. 4-5% daarvan is dus ongeveer 1 miljard euro voor de regio. Dat zijn enorme sommen. En ze zijn ook heel gedetailleerde voorwaarden bij, zoals tijdens de bouw.
Zijn dat voorwaarden voor de bewoners of is dat een voorwaarde van de provincie?
Dat zijn dus de Borstelse voorwaarden die opgesteld zijn door dat... Ja, het is een vorm van burgerberaad, maar die zijn overgenomen door de gemeente Borselen. En ik meen ook door de provincie. Dus Jet heeft gezegd, ik neem het heel serieus. Maar hij heeft nog niet gezegd dat hij ze allemaal overneemt. En ik denk dat, zoals die compensatie en het Nederlandse eigendom, dat er nog wel eens wat over onderhandeld zou moeten worden.
Ja, ja, en is het nog mogelijk dat de kerncentrales op andere locaties gaan komen?
De Maasvlakte is nog steeds in beeld als alternatief. Dat is al jaren een mogelijke locatie voor een kerncentrale in de Nederlandse ruimtelijke ordening. Dus het Rijk praat ook nog steeds met Zuid-Holland en de regio. En daarnaast zijn er nieuwe geluiden met de nieuwe politieke omstandigheden uit andere regio's. Provinciale staten van Overijssel hebben zich uitgesproken voor onderzoek naar kernenergie in de provincie. En in Gelderland roert ook de BBB zich.
Maar waarom zou Overijssel een kerncentrale willen?
Dan hoeven er geen kostbare agrarische gronden meer aan windmolens en zonneparken te worden
opgeofferd. Ja.
Opgeofferd, ja precies.
Ja.
En in Gelderland dus ook. De BBB heeft zich heeft opgeroepen tot onderzoek naar kernenergie in de provincie. En BBB-voorman Rick Loeters heeft daar de naam Dodewaard laten vallen. In Dodewaard staat nog steeds een kerncentrale.
Een hele oude kerncentrale.
Ja, precies. In 1969, de eerste kerncentrale van Nederland, is al bijna 30 jaar geleden stilgelegd. En hij moet ontmanteld worden. Ja. Maar als dan de BBB ligt, misschien een nieuwe ernaast.
Eerder al hebben ook Limburg trouwens, is in Limburg interesse getoond voor kernenergie. Hè. Daar is ook de animo groot. Het gaat dan met name eerder om kleinere kerncentrales, hè, zogenaamde SMR's, Small Modular Reactors.
Ja. Ja, en ondertussen lopen er gesprekken met 3 geïnteresseerde partijen voor het bouwen van de kerncentrales. Korea Hydro and Nuclear Power, het Franse EDF en het Amerikaanse Westinghouse. Hoe staat het daar nu mee?
Ja, er zijn volgens Jette dus constructieve gesprekken met deze partijen. Met 2 daarvan, de Koreanen en de Fransen van de EDF, zijn inmiddels contracten getekend. Die doen een haalbaarheidsstudie. Die gaan kijken naar de omstandigheden in Zeeland en wat ze allemaal wel niet kunnen en kunnen bieden. En met de Amerikanen, Westinghouse, zou een dergelijk contract binnenkort worden getekend. Dus 3 partijen gaan aan de slag om te overdenken of en hoe een kerncentrale zouden willen bouwen. 2 kerncentrales in Nederland.
En daar hebben ze ongeveer een half jaar voor nodig.
Ja, daar is dus meer tijd voor nodig.
Ja.
Resultaten van die consultatie zouden nu pas eind van dit jaar komen. En dan kan er ook concreter worden gesproken over de vorm die de aanbesteding moet krijgen. De steunregels daarvoor. Dus de aanbesteding is daarmee verschoven naar 2025.
Dankjewel Hans. Dit was De Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk of op sociale media met de hashtag Energeia. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.